Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
Tech-goeroes.
En dus is in de studio Frank Leeman, onze eigen fake guru. Frank, goedemorgen.
Goedemorgen.
Het is dinsdag, iets voor negen en dan ben je er altijd. Twee onderwerpen deze week, maar eerst iets van Caroline van der Plas, de voorvrouw van BBB.
Ja, en nu eens niet over stikstof of landbouw, maar over asielbeleid. Want zoals bij Rick Nieman, WNL op zondag, en daar zei ze dit.
En dat je dan gaat kijken naar een goede verdeling over Europese landen. Want Nederland neemt echt wel onevenredig veel asielzoekers op.
Nederland neemt onevenredig veel asielzoekers op. Maar ook bij WNL op zondag was Europa-correspondent Stefan de Vries, ons hier bij BNR niet onbekend. En die onderbrak haar en die zei dit.
Het is echt niet veel meer dan het Europese gemiddelde. Het Nederlands aantal asielzoekers is relatief laag als je het vergelijkt met andere Europese landen.
Oké, nou, wie heeft er gelijk? Hoe ziet dat? Wat zeggen de cijfers?
Nou, ik heb het in eerste instantie gewoon opgezocht in Eurostat, zo'n centrale Europese database daarvoor. En als we dan naar het absolute aantal asieltoewijzingen kijken, dan zijn er überhaupt maar 15 landen die meer dan 3000 asieltoewijzingen per jaar doen. En dan staat Nederland op plek 8 met afgerond 17.000 toewijzingen in 2021. En dan staan boven ons Oostenrijk met 18.000, België met 21.000. toewijzingen dan Griekenland, Italië, Spanje. En dan Duitsland met 132.000 toewijzingen.
Zo.
En dan Frankrijk met 137.000 toewijzingen.
Toch, hè? Op plaats 8 dus. Van der Plas zegt dat is onevenredig. Maar als je dat kijkt naar de proportionaliteit, hoe zie je dat dan?
Nou, ik vond het dus
per hoofd van de bevolking is dat eigenlijk.
Precies.
Hè?
Ik vond het dus in eerste instantie lastig. Want inderdaad, bekijk je het dan tot een aantal inwoners in relatie daartoe.
Nou, als ik hoor dat België boven ons staat met meer. En daar zijn volgens mij minder inwoners.
Precies. Maar je kan natuurlijk ook kijken aan het aantal kilometer landoppervlak.
Ja, dat kan ook.
Of kijk je naar een welvaartsindicator zoals de BBP.
Ja.
Dus hoe moet je dat doen? Dus ik vroeg dat per e-mail aan hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis aan de Universiteit Leiden, Leo Lucassen. Hij schreef terug, en wat jij ook zegt, gaat op basis van inwonersaantal.
Ja, ja.
En ik sprak Arjan Leerkes, onderzoeker bij het WODC, het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum. En die zegt gelukkig hetzelfde als Leo Lucassen. En die geeft er wat getallen bij.
Wel fijn dat hij hetzelfde zegt.
Ja. Als je 2022 pakt, dan was 4% van de eerste asielaanvraag was in Nederland ongeveer.
Ja, 4% van de Europese asielaanvragen in Nederland.
Ja.
Dat willen we dan eens vergelijken met de bevolkingsgrootte.
Stel dat je het zou relateren aan het aantal inwoners. Dan heeft Nederland ook, ik heb net even nog uitgerekend, volgens mij 3,9% of zo van de Europese bevolking. Dus dan is het daarmee redelijk proportioneel.
Redelijk proportioneel, maar wat gebeurt er met onze ranglijst? Als je van alle landen de asieltoewijzingen bekijkt ten opzichte van het bewonersaantal, dan zakt Nederland van plek 8 naar plek 10.
Okay.
En als je kijkt in relatie tot welvaart, het BBP, ook dan staat Nederland op plek 10. En er is eigenlijk nog maar één andere manier hoe je hiernaar zou kunnen kijken, en dat is het inwilligingspercentage. Dus hoe vaak zeggen wij ja per 100 aanvragen? En daar heeft Arjen voor de Tweede Kamer een aantal jaren geleden een onderzoek naar gedaan en een model van gemaakt.
Wat je eigenlijk doet, is dat je dan in heel Europa kijkt van oké, hoeveel, welk percentage van de Nigerianen die asiel aanvraagt is ingewilligd. En op basis daarvan kan je dan tot een soort van verwachting komen hoeveel Nederland dan zou inwilligen. En dan kan je zien hoeveel mensen er daadwerkelijk zijn ingewilligd. En bij Nederland was het toen iets lager zelfs volgens mij dan het gemiddelde.
Nou, ja. Kortom, conclusie van de statement van Van der Plas.
Ja, nee, dat hoe je het ook bekijkt, nee.
Zo, ongelijk. Stefan de Vries had gelijk.
Had gelijk, ja.
BNR blijven luisteren. Dan iets anders, want dan houd je scherp namelijk. Iets anders over e-fuels. Vorige week kwam het bericht dat de Europese Commissie een akkoord heeft bereikt met de Duitsers, waardoor verbrandingsmotoren ook na 2035 nog wel mogen, mits je daarmee op e-fuels tankt. Hartstikke leuk. Die moeten dan ook duurzaam worden vervaardigd.
Precies.
Maar volgens mij is dat mega duur. Dat is wat jij ook afvroeg.
Nou ja, inderdaad. En her en der was dit al te lezen en te horen. Ze zijn minder efficiënt, heel veel duurder. Maar wat zit er allemaal al in die berekeningen, vroeg ik me af. En wat kost een liter e-fuel eigenlijk?
Ja.
En hiervoor sprak ik met Pieter Vingerhoets van Energyville, een samenwerkingsorganisatie van onder andere de KU Leuven en Universiteit Hasselt op het gebied van energie. En eerst eventjes de basis.
Wat men noemt e-fuels, dat is eigenlijk elektriciteit omzetten in waterstof. En die waterstof dan niet rechtstreeks gebruiken, maar die waterstof gaan combineren met CO2. En van die waterstof en CO2 maak je dan een vloeibare of gasvormige fuel.
Ja, en dat e-fuel staat dus voor electrofuel en diesel en benzine. En e-fuels zijn chemisch gezien allemaal koolwaterstofketens. Dus bijvoorbeeld diesel is een C16H34, C voor koolstof en H voor waterstof. Dat is hetzelfde voor de e-fuel.
Oké. Maar de gein is dus, als je waterstof wint met groene energie en de koolstof op groene wijze verkrijgt, dan is gewoon de kwaliteit qua de e-fuel ook groen.
Dan is het groen. En als je een van die processen of alle processen met fossiel opgewekte energie zou aandrijven, dan stoot je met de e-fuel vele malen meer CO2 uit dan wanneer je gewoon benzine of diesel verbrandt.
Ja.
Je moet inderdaad, je zei het al, eerst die waterstof maken, maar ook die koolstof, de carbon, moet op een groene manier gemaakt worden. Er zijn een aantal technieken voor. Bijvoorbeeld direct air capture, waarbij koolstof direct uit de lucht gehaald wordt.
Dat is dan goed voor de koolstof.
Ja, maar dan moet je je heksenbrouwseltje onder hoge druk van 50 bar en 300 graden tot een vloeistof zien te knijden. En die processen zijn dus inderdaad enorm energieintensief en vooral ook duur.
Ter vergelijking, als je rechtstreeks elektrisch rijdt, heb je ongeveer 4 à 5 keer efficiënter dan dat je op e-fuels zou rijden. Dus e-fuels zijn alleszins een heel erg inefficiënte manier om je in een wagen te verplaatsen.
Ja, dus als je met 100 punten, laat ik het even zo noemen, 100 punten energie begint, dan eindig je met 20 punten energie aan de wielen van een e-fuel auto. Dus een verlies van 5 keer. En sterker nog in dat getal, die 5 keer die je ook wel hier en daar leest, is het op groene wijze koolstof maken nog niet meegenomen. Dus neem je dat mee, dan ga je richting 6,2 keer minder efficiënt. Dus van 100 punten energie eindig je met 18 punten aan de wielen. Ja, oftewel, je moet zeg maar 5 tot 6 keer meer windmolens en zonnepanelen hebben om hetzelfde aantal kilometers te kunnen rijden als een elektrische auto. En we hebben nu al een tekort aan groene stroom. En al dit gedoe maakt e-fuels dus ook duur.
Dat capteren van CO2 uit de atmosfeer is heel erg duur. Dus e-fuels zullen ergens een heel erg dure manier zijn om klimaatneutraal te worden.
Ja, dat is dus heel erg duur, maar het is duur. Ik heb al gezegd, ik vind €12 vind ik voor een litertje, als ik 2500 kilometer per jaar rijd, nog acceptabel als ik dat met mijn vrouw kan.
Ja, maar goed, een liter e-fuel kost nu om te maken, is kostprijs €50 per liter.
Hallo.
Ja, en volgens een Duits lichtelijk gebiased onderzoek in het voordeel van de verbrandingsmotor kan die verprijsd naar €2 per liter productiekosten. Volgens het Brusselse Transport and Environment, die juist weer een beetje een bias de andere kant op hebben, duurt het nog tot 2050 voordat een liter €2 zou kunnen kosten, kostprijs. Clean Transportation Council denken aan €5 per liter in 2035 kostprijs. Ja, en dat wel een liter diesel maken nog geen 50 cent kost, eurocent. En ik vroeg aan Pieter wat hij denkt over die kosten.
Er is in Europa een tekort aan energie de komende 10 jaar. Dus die zouden eerder geproduceerd worden in landen met heel veel potentieel voor wind en zon. Maar waar halen die dan hun biologische CO2-bron? Dus er zijn nog heel wat vragen die ook een grote impact hebben op die kost. En dat is moeilijk te voorspellen.
Ja, erg moeilijk te voorspellen.
Kortom.
Nou goed, de e-fuels die hebben zeker een plek, dat zegt die Pieter ook. Hebben bijvoorbeeld de luchtvaart, waar accu's gewoon echt te zwaar zijn en je iets moet verbranden, anders dan werkt het niet.
Dat wordt SAF, hè? Ja. Synthetic Aircraft Fuel.
Precies, bijmengen, dat gebeurt nu al, daar zijn al richtlijnen voor. Maar voor personenauto's klinkt dit niet erg veelbelovend. En met die factchecks probeer ik het altijd af te sluiten, maar hier eindigt het juist erg met een vraag. Want ik dacht eerst van, nou, het is eigenlijk een beetje een wassenneus voor het milieu, hè, dat ze dit gaan doen.
Ja.
Maar als je dit zo hoort, vraag ik me een beetje af, is het niet een wassenneus voor die bouwers van die brandstofmotor? Want er moet best veel goed komen. Wil je dit op schaal in je tank gaan gooien? Ja. Want niemand gaat de komende, die eerste jaren 4 tot 5 keer meer betalen aan de pomp voor een liter.
Nee, niet in Europa, maar in het buitenland, waar ze niet aan elektra-auto's willen. Andere gebieden, andere modaliteit. Daar blijven
hoger dan.
Ja, blijf je met fossiele auto's zitten. Ja, en daar maakt het echt niet uit wat ze erin gooien.
Nee, precies.
Afrika gaat voorlopig niet massaal over op elektrische auto's.
Nee, zeker niet. Maar goed, die kunnen voorlopig benzine blijven gebruiken.
Maar dat is precies het verhaal. En daar bouw je verbrandingsmotoren voor. Ja. Dat wil je dus wel blijven doen.
Ja.
Dankjewel, Veet Koer voor Glebel.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.